Johannes 6. Johannes 6. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Vers 12. En toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Vers 16. En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum of Capernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd, maar hij zei tot hen: ik ben het. Wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. Vers 27. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Vers 34. Ze zeiden tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Vers 41. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hem: mord niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten jongsten dagen. En dan aan het eind nog van het hoofdstuk, vers 67. Jezus zei tot de 12: gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven, en we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitgekozen? En een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot, want die zou hem verraden. 1 uit de 12. Tot zover het lezen van de Bijbel. We proberen in deze avonden de lijn van de profetie te zien. Dat betekent dat we de gebeurtenissen die destijds zijn neergeschreven, die misschien heel erg bekend zijn, overbekend zijn, om die gebeurtenissen te zien in het perspectief van de toekomst. De profetische lijn, de profetische vergezichten vanuit dit evangelie. Ik wil dus niets afdoen van dat wat er ooit is gezegd over dit evangelie, over de gebeurtenissen die hier zijn opgetekend. Dat is waar. Dat is gaaf, dat is bijzonder, dat is goed. Maar er is ook nog iets als een vergezicht naar de toekomst. En daarom staat boven deze avond een taal die misschien niet direct te vinden is in de tekst, namelijk het 1000-jarig vrederijk. Bedoeld voor de gelovigen, bedoeld dus voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als Heiland, als Verlosser. En die hem nu kennen als hun Heer en die ook weten dat de Heilige Geest nu in hen is. Dat moet je heel zeker hebben. Kennen, kennen van de Heer Jezus, het weten dat de schuld is weggedaan, dat de zonden zijn vergeven en dat we leven uit God hebben, eeuwig leven. De gebeurtenissen die in Johannes 6 zijn opgeschreven, vinden we in vrijwel alle evangeliën. Die zogenaamde wonderbare spijziging vind je in de vier evangeliën. Er zijn niet zoveel dingen die in alle vier de evangeliën voorkomen. Dit wel. Maar de insteek is wel verschillend. Als u dat zou gaan vergelijken, het is een mooie studie voor maandagochtend, dan kom je echt een stukje verder. Sommigen doen het op dinsdagmorgen, maar dan werkt het niet zo goed. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Nee, maar als u daarin gaat duiken, dan kom je bij verschillen uit. En die verschillen die zijn soms heel erg frappant. Maar toch, die wonderbare spijziging op zich komt voor in al de vier evangeliën. En iedereen die ooit in Israël is geweest met een reisgezelschap, die weet ook van die broodvermeerungskirchje, zo heet het daar. De kerk van de wonderbare spijziging. En die heet Broodvermeerungskirchje omdat het een Duitse kloosterorde is. Die die kerk beheert. Daarom een Duitse term. Een Duitse aanduiding. Ik heb daar altijd hele bijzondere herinneringen aan. Misschien mag ik dat nog een keer vertellen. Ik heb het al een keer verteld. Wij waren daar met een groep en toen zongen we het lied ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. In die kerk. En op dat moment kwam er iemand binnen strompelen die huilend op de grond viel. Lang uit lag en we wisten helemaal niet wat we ermee moesten. We hadden ons lied beëindigd en een gesprek aangeknoopt, bleek een Duitse meneer te zijn die uit Duitsland, te voet uit Duitsland was vertrokken en te voet naar Israël was gegaan, een pelgrimstocht naar Israël. En omdat dat een Duitse kloosterorde was, wilde hij daar op die plek aankomen. Dat was het einddoel van zijn reis. Op het moment dat hij er binnenkwam, zongen wij nogal nadrukkelijk, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Hij zegt, en nu ben ik in de hemel. Nu heb ik het bereikt. Nu ben ik er. Dit is het. Maar dat is daar op die plek geweest. Je vergeet het gewoon nooit meer. Je ziet die man nog komen. Het was hartverscheurend voor ons allemaal. We hebben daarna samen de Heer gedankt en gevraagd. En je kunt je voorstellen dat er dan een soort dankdienst ontstaat, zomaar spontaan. Dat was daar. Vlak bij die broodvermeerungskirchje, waar er aan gedacht wordt dat er 5 broden en 2 vissen waren, die zo wonderbaar gezegend zijn. Vlak daarbij ligt nog een kerk. Dat noemen we Mensa Christi. Heb ik ook niet bedacht. Dat hebben ze daar bedacht. Mensa Christi betekent in gewoon Nederlands de tafel van Christus. En dat komt omdat de Heer Jezus op de oever van het meer een bijzonder moment heeft gehad met Petrus en de anderen. En dat was daar ook. En ook daar was, merkwaardig genoeg, brood en vis. Ook dat is met elkaar in verbinding te brengen. Het is in beide gevallen een wonderbare spijziging. In het ene geval, omdat de Heere die 5 geweldig gezegend heeft, waardoor een gigantische schade er zegen uit kreeg. De tweede, omdat de Heere daar heel bijzonder al vis had voordat hij vis kreeg. En al brood had voor hij iets vroeg. 2 keer een wonderbare spijziging daar op de oever van het meer. Dat meer wordt normaal gesproken het meer van Genezareth genoemd. Meer van Galilea of zee van Galilea. Maar hier in ons evangelie wordt dat het meer of de zee van Tiberias genoemd. En Tiberias is een keizer geweest van de Romeinen, van het Romeinse Rijk. En de stad daar, die we nu kennen als Tiberias, die staat ligt er nog, is gebouwd geworden door de Romeinse bezetter ter ere van hun keizer. Maar als dit zo hier staat, heeft dat een betekenis. Je moet je voorstellen dat het meer hier onder controle ligt van Tiberias, van de heidense heerser toen. En dat het feest waarvan hier sprake is, het feest van de Joden was. Niet meer het feest van de Heere, zoals in Leviticus 23 staat, maar van de Joden. Gedevalueerd tot het feest van de Joden. Het zegt u misschien niks, maar het zegt eigenlijk in de Bijbel gezien heel veel. Dat is de achtergrond. En de Heer Jezus is hier. Nu is het op zich geweldig dat je de geschiedenis kent van die 5 gerstebroden en van die 2 visjes. Ik heb het vaak mogen zeggen, ook al denk jij dat een heel klein beetje van jou niks voorstelt voor een hele gemeente, dan kan de Heer met een heel klein beetje van jou een wonder verrichten. In de handen van de Heer is een heel klein beetje van ons een wonder. Dus als jij denkt, ik ken maar 5 teksten uit de Bijbel, nou geef ze maar eens in de handen van de Heer. Dat wordt een hele preek, dat wordt een gigantische zegenstroom. Misschien denk je, maar ik ben nog maar piep, ik ben nog maar jong. Oké, pak hem maar. En of dat echt een jongetje is geweest die van zijn moeder nog een lunchpakketje meekreeg, zo wordt het wel eens gezegd, daar geloof ik eigenlijk niks van. Weet je, als er een horde mensen is, dan lopen er altijd van die broodverkopers omheen met hun karretjes. Nou, er was nog een klein broodverkopertje, die had nog 5 over en nog 2 visjes. En die, zo is het naar mijn gevoel geweest. Maar goed, u mag er anders over denken. Maar dat denk ik gewoon. En ze zeggen, ja, er is nog één handelaartje. En die heeft nog een heel klein beetje voorraad. Maar ja, die is ook bijna uitverkocht. Dus wat moeten we doen? Wat zou een klein handeltje nog kunnen betekenen? Dat denk ik. Dat is nog een opmerking. Het is een kleine jongen en dat betekent in de taal van Johannes 6 ook dat de Heer het kennelijk heeft over een nieuwe generatie, de follow-up, de nieuwe generatie die komt en die nog wel wat heeft. Maar goed, misschien daarover nog iets meer. Er is in de Bijbel nog een keer sprake van een wonderbare spijziging. Merkwaardig genoeg ook met gerstebroden. In 2 Koningen 4. Dat is het onderwerp voor dinsdagochtend. Maandag had u al dinsdag. Ik moet oppassen voor de volgende. Want dan moet ik de dagen ook nog onthouden. Maar die 2 Koningen 4. Daar is Elisa met 100 van zijn profeten bij elkaar. En dan hebben ze ook niks te eten. Dat is in Gilgal. Dat is heel merkwaardig. In Gilgal hebben ze het overjarig koren gehad, het manna nog een keer gegeten en het paasgaan geslacht. En nu zijn ze weer in Gilgal en nu hebben ze helemaal niks. Dus waar een keer overvloedig is geweest, is nu niks meer. En daar komt iemand uit Baalse Lisa met 20 gerstebroden. Maar er zitten 100 mensen. En wat kun je met 20 gerstebroden doen? En ze hebben gegeten en overgehouden. Wonderbare spijziging in het Oude Testament. Ook met gerstebroden. Hier ook gerstebroden. Gerst is altijd het eerste van de nieuwe oogst. Het begin. De garf der eerste dingen was uit het gerst, de gerstenoogst. Misschien klinkt het u heel raar in de oren, maar gerst heeft altijd te maken met het opstandingsleven, met het nieuwe leven. Nou ja, moeilijk hè. Nou, nu komen de moeilijke dingen pas. De Heer Jezus wil u en mij meenemen naar deze geschiedenis. En ik wil u ook graag meenemen naar deze bijzondere geschiedenis. Uitgangspunt voor vanavond is Jesaja 25 vers 6. Misschien wilt u dat even opslaan voor uzelf. Jesaja 25 vers 6. Dat is een profetisch vergezicht in het Oude Testament. En dat gaat echt over het 1000-jarige vrederijk. En de Heere der Heerscharen, Jesaja 25 vers 6, zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. En verder. De Heere heeft door Jesaja laten vertellen dat er een keer op een berg een feestmaal zou zijn voor alle volkeren, van buitengewone kwaliteit, van buitengewone zegen. En de Heere zou zijn volk daar gaan verwennen, vertroetelen. Ik denk dat Jesaja 6 daarvan een beeld is. De Heer Jezus, hij is niet in het schip als de discipelen overvaren. En ze hebben zich afgetopt met roeien, 25 of 30 stadien, dat betekent zo'n 25 maal 2 minuten, is zo'n 50 minuten tot een uur. Nou, best een hele klus geweest. En ze hebben zich afgetopt en de wind was gigantisch tegen. En het was donker. En dan ineens komt hij, midden in de nacht. De nieuwe dag is nog niet aangebroken. Het is nog nacht. Het is nog zeer onstuimig. En dan wilden ze hem in het schip nemen. Ik zeg het nu echt met mijn eigen woorden. En dan neemt hij het schip in zich. Dat staat er echt. Hoe raar u het ook vindt. Ze willen hem in het schip nemen, dat snap ik. En ineens neemt hij het hele schip mee en ze komen op hetzelfde moment aan land. En de vraag die dan komt, uitvoerige vraag, hoe komt u nu hier? Ja, dat komt, en er was geen ander scheepje dan dat scheepje en dat komt maar door. En ze vragen maar verder en ze vragen maar door. Hoe kan dat nu? Hoe kunnen we hier nu? Hoe zit dit nu allemaal in elkaar? Want ze hadden dit niet gezien en dat niet gezien en zus niet opgemerkt. Met andere woorden, ze hebben dus 1000 vragen gesteld. Uitvoerig. En ze weten niet hoe de Heer Jezus aan land gekomen is. Zal ik het anders zeggen? Israël zit op dit moment al in de storm. Ze zitten gigantisch klem. En ze kunnen nu al bijna geen kant uit. Hoe dit uitpakt met meneer Arafat, weet ik niet. Waar die begraven wordt, weet ik ook niet. Maar iedereen heeft een gigantisch probleem. Het is akelig spannend. En we mogen wel blij zijn dat meneer Bush nog een beetje aan het roer. Ik bedoel niet de politiek van Amerika pro of contra neer te zetten, maar daar gaat het mij niet om. Ik wil wel dit zeggen, meneer Kerry was echt van plan om de draad met Frankrijk heel stevig aan te pakken. En dat betekent pro-Arabië en anti-Israël. Dat dat nu niet gebeurd is, door Gods ingrijpen, denk ik. Kunt u raar vinden, want u hield niet van Bush. Maar het is wel een heel bijzonder iets. Maar die storm die is er. Die storm is nog lang niet geluwd. Ik probeer dat duidelijk te maken de afgelopen dagen. Dat we hier in Europa te maken hebben met Eurabië. Met het Europa dat zich verbindt met Arabië. Met het beest uit de zee. Dat zich vermengt met die tien hoornen. Die 10 koningen van Psalm 83, weet u wel. De islamitische staten. Die zich, ingewikkeld. Maar probeert u eens te lezen, gewoon de Bijbel, en leer eens ontdekken dat er een gigantische macht aan het opkomen is, anti-Israël. En we staan hier niet om de politiek van meneer Sharon te verdedigen, voor de zoveelste keer zeg ik u dat, want ik ben niet voor Sharon. Maar ik ben wel voor de Heere. En God is voor zijn volk, dat is een heel andere benadering. Hij zegt, dat is mijn volk, dat is mijn oogappel. En wie mijn oogappel aanraakt, die heeft echt een probleem. Dat zegt de Heere. We gaan niet de politiek van vandaag verdedigen. We gaan wel zeggen dat Israël naar het woord van God een geweldige toekomst heeft. En daar in dat land zal wonen. En daar die stad als hoofdstad zal hebben. Die stad waarvan iedereen nu zegt, ja dat is van ons. En het terrein waar Israël nu op staat, dat is bezet gebied. Dat is onzin, dat is volkomen onzin. Ze hebben nooit bezet gebied gehad. Is nooit bezet gebied geweest. Die term is volkomen uit de lucht gegrepen. Met andere woorden, ik ben een beetje fel hoor. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we hier te maken hebben met een soort trend in de wereld. En die wereldpolitiek die richt zich tegen Israël. En daar worden krachten en machten gebundeld waar we eigenlijk geen idee van hebben. En die duivel die is maar bezig. Als ik het dat zeggen mag met Openbaring 13, dan zit hij als de draak aan het zand van de zee, daar zit hij aan de oever. En uit de zee komt een beest op, en dat beest is niks anders dan Europa. En dat beest uit de zee heeft samenwerking gezocht met de 10 Arabische staten, met die 10 volkeren. En ze gaan samen optrekken. Dus het één doel is Israël in de zee dumpen. Dat is de lijn. En wij, de gelovigen van vandaag zeggen, het is een hobby van Dato, of dat is van Zoeklicht, of van Middernachtsoep, of ach, die grijze koppen, er zijn nog een paar van. Oude liederen, Johannes de Heer, kun je ook wel niks meer mee. Zo ongeveer gaat het. Maar wij, de moderne gelovigen, we zingen opwekkingsliederen. Nou, er staat niks meer in over de komst van de Heer Jezus. Dat is, sorry hoor. Dat is een ontboezeming van mij. Ik ben blij met de bundel opwekking. Er staan prachtige aanbiddingsliederen in. Prachtige. Die we niet in Johannes de Heer aantreffen. Dus alsjeblieft, ga niet doorschieten. Probeer het evenwichtig te houden. En probeer te zeggen, ja kijk, dat zijn prachtige dingen. Schitterende dingen. Maar als het gaat om de komst van de Heer Jezus, dan moet je dan toch terug kennelijk. Want de duivel is aan het proberen om jou en mij met haarkloverijen bij zich te houden. Met geneuzel bezig te... Sorry hoor, moeilijk woorden. Snap je het? Maar mag je wel fietsen op zondag? Oh, schitterend debat. Tjonge, jonge. Moet je een hoed op? Nee, ik bedoel dat niet naar. Nee, maar doe het alsjeblieft als je denkt dat je het moet doen. Alsjeblieft, wagen niet om het niet te doen. Maar anderen veroordelen. En in de gemeente, gebakkelei over, mag een zuster wel een lied opgeven of niet? Nou, vrouw in het ambt, tjonge, jonge, storm. Alle gemeenten worden in beslag genomen door debat. In plaats van door de Heer Jezus in beslag genomen te zijn. De duivel heeft kans gezien om veruit de meeste gemeenten ofwel helemaal dood te maken, helemaal morsdood te krijgen, ofwel bezig te doen zijn met onderdeeltjes. En wat te debatteren. En maar roepen, ik heb gelijk. Nou, de duivel zegt, mooi, ze zijn weer bezig. Weer een debat, weer een discussie. Ze vliegen van het ene eind naar het andere eind. Maar over de Heer Jezus zelf en over zijn komst en over de werkelijke problematiek van vandaag, niet gepraat. Dinsdagavond ga ik erover verder als het gaat om de opname van de gemeente. Maar ik wil zo graag duidelijk maken, lieve mensen, dat de duivel probeert om alles stuk te krijgen. En we zien niet meer wat het grote, grote probleem is. We zien niet meer wat er in Europa gebeurt. We zien niet meer wat er aan machtsblokken hier ontstaat. We zien niet meer hoe de krachten zich bundelen om de storm zo hoog mogelijk te doen zijn. En ze zitten midden in het water en ze weten geen kant uit te kijken. Niks. Totdat hij komt. En hij neemt het schip mee. Ze nemen hem niet mee. Dat zou wel niet kunnen, denk ik. Maar hij neemt hen mee. Begrijp je waarom ik zo Piet Luttig ben op het punt van, hij nam het schip mee. Dat is nu precies wat de Heere doet. Hij neemt het schip mee. En hij brengt hen aan land. En dan is de vraag natuurlijk onmiddellijk, hoe komt u nu hier? We hebben niks anders. Nee, dat klopt. Niemand snapt het. Wie zou het dan snappen? Wie zou dan kunnen begrijpen hoe de Heer Jezus daar aan land kwam? Niemand kan het toch snappen? Het is zijn weg, zijn wonder, zijn genade, zijn liefde, dat hij op dat moment daar aan land is. En daar geweldige dingen doet. Dat is wat hier als achtergrond ligt. En nu begrijpt u het. Wanneer zou de Heer Jezus de nood van Israël, die zo gigantisch hoog is, en die golven die zo enorm beuken, wanneer zal de Heer Jezus die nood, die golven, gaan bestraffen? En tegen die golven gaan zeggen, zwijg, wees stil. Dat is pas als hij terugkomt. Nou, u en ik, u die nu gelooft, u die nu een kind van God bent, leven dat God hebt, u gaat naar de Heer Jezus. Dat is niet voor Israël het einde. Dat Israël zal dan juist in die tijd in een grote nood terechtkomen. En in die nood komt de Heer Jezus naar hen toe. En als hij komt en als hij hier op aarde verschijnt, begint het duizendjarig vrederijk. Nou, daarover gaat het hier. In profetische zin. Hij brengt zijn volk bij elkaar. En hij, bij de zee van Tiberias, hoe mooi dit ook klinkt, zelfs een lied van, is het de zee van de volkeren, genoemd naar Tiberias, genoemd naar de koning van de Romeinen. En het feest van de Joden, dat was ook al niet meer het feest van de Heere, het feest van de Joden was nabij. Zo lag het daar. En de Heer Jezus zegt, ik wil ze nu wat te eten geven. Nu ben ik gekomen om ze voedsel te geven, om ze eten te geven. En hij wist wat hij zou gaan doen. Hij vraagt aan Filippus, hebben we nog iets? Maar hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Hij wist heel precies wat hij zou gaan doen. Hij zou een maaltijd aanrichten. Hij zou voor de volkeren vette spijzen laten komen. Hij zou ze voeden. Hij zal ze laten genieten van zijn volheid. En dat is nu precies gebeurd. Als je nu daar komt, dan denk je, Heer, had ik dit maar eerder gezien. Had ik dat maar ontdekt. Dan gaan we niet meer alleen zeggen, oh ja, dit is de locatie van die 5 broodjes. En die 2. Oh ja, je kunt het nog zien. Een mandje, nog een mozaïekvloertje, weet je wel. Kun je mooi, ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar je ziet het gewoon op de grond. Ja, mooi. Ja, het woord tapga betekent dan zoveel bronnen. Die zijn er ook geweest, hè? Water, bronnen. Ja, daarom waren er zoveel vissen. Het is alsof de Heer zegt, kijk, ik heb voedsel uit het land, gerst. En ik heb voedsel uit de zee, vissen. Ik heb iets uit Israël en ik heb iets uit de volkeren. Het is maar dat u het weet, probeer het maar eens. En dit wordt samen een maaltijd. Niet dat dit op zich iets voorstelt. Want de Heer kan met jou en mijn inbreng wel wat doen. Maar hij moet het wel doen. En hij doet het ook. In zijn handen wordt het een wonder. En dit wonder is genoeg voor 5000 aanwezige mannen. Misschien nog een keer 5000 vrouwen kan bijst, maar in ieder geval 5000 mannen alleen al. Overgebleven brokken. 12 mannen vol. Valt er dan ooit een keer een muntje bij u en denkt u, zou dat hetzelfde zijn als die vruchtbomen die elke maand hun vrucht geven, 12 keer per jaar? De Heere zegt, het is niet alleen voor jullie. Dit is een soort repeterende breuk. Dit gaat door. Elke maand opnieuw. Elke maand een nieuwe portie. De Heere is zo geweldig. Zo groots. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus uit de hemel komt? Nou, in de eerste plaats, de storm verdwijnt. Tweede plaats, je komt aan land. Derde plaats, hij is er. En hij richt een maaltijd aan. En zoals in het hoofdstuk 21, daar komen we later nog een keer op. Er zijn nog wat andere elementen ook. Maar zoals in hoofdstuk 21, de Heer zegt, komen jullie maar. En ze komen aan land en dan is er een kolenvuur en daar ligt al vis en brood. Dat is al klaar. De Heer heeft al een maaltijd bereid. En ze mogen ontbijten daar met de Heer, daarbij Mensa Christi, zoals dat vandaag heet, bij de tafel van Christus. Daar mag je aanzitten en daar mag je genieten. Ik hoop dat u het ziet. Ik hoop dat u ziet dat de Heer Jezus zo geweldig is. En dat hij zegent. We leren onze kinderen een beetje een liedje en zeggen, waar Jezus komt, daar zegent hij, dat doet hij u, dat doet hij mij. Heb je de Heer Jezus ontmoet? Het is een geweldig voorrecht om soms op zo'n locatie te zijn in Israël, om daar het gevoel te hebben, hier was de Heer Jezus. Hier zegende hij. Hier deelde hij uit of liet hij uitdelen. Hier was overvloed. Hier kon je echt aanzitten. En je kon je te goed doen aan de zegeningen van hemzelf. Een super plek. Maar de Heer is ook hier. Waar 2 of 3 zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden. En hij wil je nu recht in je hart kijken. En tegen jou zeggen, ik wil je zo graag zegenen. De Mohammedanen hebben een God waar ze zo bang voor zijn. En ze moeten alles doen om een klein beetje in een goed blaadje te komen. Ze gaan desnoods een zelfmoordpoging wagen, zo'n zelfmoordcommando vormen. En ze laten zichzelf opblazen, want ja, dan kom je er. Of ze er wel of niet komen, laat ik los, kan ik niet beoordelen. Maar ik weet alleen het andere. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Ik ben gekomen om je te voeden. Ik ben gekomen om je blij te maken. Ik ben gekomen om je te zegenen. We hebben een God die zegent. We hebben een heiland die zegent. We hoeven niks. We hoeven helemaal niks. Is er dan geen verkopertje die nog wat is? Ja, er zijn nog wat verkopertjes, maar daar stelt ook niks voor. En die nieuwe generatie die heeft misschien nog iets aan te dragen. Die heeft misschien nog een paar broodjes. Maar daar red je het niet mee. De enige mogelijkheid is de Heer Jezus zelf. Hij zelf. Hij is de enige die zegenen kan en zegenen wil. En we hebben een heiland die komt om te zegenen. Die als hij in ons midden is, niet je bestraffend aankijkt en zegt, je had vandaag wel eens wat beter kunnen doen. En je had eens wat harder moeten lopen. Of je had teksten uit je hoofd moeten leren. Of je had misschien harder moeten zingen of zachter moeten zingen. Nee, het is niet iemand met een rood potlood die alleen maar onvoldoendes geeft. Het is iemand die je aankijkt en die zegt, Hier, alsjeblieft, voor jou. Ik heb het klaar liggen voor je. De zegen. Hij wist wat hij ging gaan, wat hij wilde gaan doen. En hij deed het ook. Ik hoop zo dat je blij bent met de Heer Jezus. Dat je gelukkig bent met de Heer Jezus. Dat je niet bang bent voor hem, maar dat je blij bent met hem. En dat je gewoon durft te zeggen, Heer Jezus, wat is het fijn om u te kennen. Wat is het schitterend om met u te gaan, om bij u te zijn. Om in uw nabijheid te zijn, in uw tegenwoordigheid te zijn. Om te genieten van uzelf. Hij wil je zo graag zegenen. En hij zegt, dat doe ik middels mijn vlees en middels mijn bloed. Hier in dit hoofdstuk. Mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Dat is moeilijk, hè? Maar je voelt het aankomen. Mensa Christi, tafel van Christus, tafel des Heren, brood, vlees, brood en wijn. Het lichaam van de Heer Jezus en het bloed van de Heer Jezus. Je voelt het aankomen. Je ziet het als het ware naar je toe schuiven. Kijk eens, dit heb ik voor jou gedaan. Doe dit wat mijn gedachten is. Maar het is voor jou een bemoediging. Jij mag het eten. Jij mag ervan gebruiken. Jij mag genieten. Ik wil zo graag dat jij aanlicht. Dat jij dichterbij komt. En ik wil dit allemaal aan jou geven. Dat geeft hij nu aan jou. Zo is de Heer Jezus. Zo is de Heiland. En hij gebruikt daarbij hele kleine knechtjes, hele kleine verkopertjes die misschien 5 broodjes en 2 visjes hebben. Maar die kunnen het ook niet. Die kleine verkopertjes, die hebben ook niks. Die hebben hooguit nog een heel klein beetje voorraad. Maar wat is dat voor zoveel? Je moest dus weten hoe vaak ik me zo klein voel, met al mijn woorden misschien. Dat ik het niet kan, dat ik niks te geven heb. Dat ik in feite alleen maar kan aan... Oh, hier, alsjeblieft, maakt u er iets bijzonders van. Doet u er iets bijzonders mee. En dat doet hij. Hij wil er iets bijzonders mee doen, want hij zelf zegent. En diezelfde Heiland helpt je dwars door de stormen van het leven heen. Diezelfde Heiland brengt je aan de andere kant, zonder mankeren. Maar diezelfde Heiland brengt ook Israël, zijn oude volk, terug. Brengt dat volk terug, dwars door de storm van deze wereld heen. De zee van Tiberias. De zee van de volkeren, onstuimig tot en met. En dwars door de storm van die zee heen komen ze aan. Daar waar de Heer Jezus zijn tafel heeft, waar hij zijn volk, zijn spijzen aan zijn volk gaat geven. Dit stukje uit Johannes 6 wijst heen naar de toekomst, waar de Heer Jezus zijn volk zal verzadigen. Niet iedereen snapt het. Er zijn mensen die zeggen, ik kan dat niet volgen. Deze reden is hard. Weet je wel, als het dan gaat over het sterven van de Heer Jezus, dat de enige mogelijkheid is, zijn vlees en zijn bloed, dan zeg je, dit kan niet. Nou, het is alsof je vandaag anno 2004, 2005 hetzelfde hoort. Als je het hebt over het sterven van de Heer Jezus, dat de enige oplossing, nou, we willen toch niet dat iemand anders voor ons sterft, dat kunnen we zelf wel. Zo ongeveer, eigenwijs tot en met. Deze reden is hard. Als je het vandaag hebt over de Heer Jezus en over zijn bloed, en over zijn lichaam, daar heb je ook een probleem. Binnen de kerk soms al. Er zijn professoren die zeggen, niks bloed. Geen bloedtheorie of bloedtheologie. Niks daarvan. Precies hetzelfde als toen. Maar de Heer Jezus zegt, als je dit niet heet, dan heb je geen deel aan mij. Ik ben echt de enige bron. En de Heer Jezus vraagt aan de discipelen, nadat velen weggegaan waren, dit eigenlijk niet wilden, willen jullie ook niet? Tot wie? U hebt zo prachtig gezegd door Petrus, Heere God, gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige van God. Ik ben ervan overtuigd dat Israël zal zeggen, u bent de Heilige van God. En ook al zeggen anderen, is dat niet een zoon van Jozef? Nog niet zo lang geleden hoorden we iemand zeggen, nou, als hij dan komt, als Jood, dan zullen we hem vragen, was u al eerder hier soms? Dat is niet zo ver hier vandaan hoor, dat gezegd werd. Is dat niet een zoon van Jozef? Bent u al eerder hier geweest? Ja, we weten wel dat u naast het komt, zoon van Jozef. Dat is een hoogmoed, dat is arrogantie. Hij is niet de zoon van Jozef. In de letterlijke zin ook niet. Hij was de zoon van God. De heilige van God. Wat zeggen de discipelen? U bent de zoon van Maria of de zoon van Jozef? Nee, u bent de heilige van God. En we hebben geloofd en erkend dat u de heilige van God bent. Dat zal Israël TZT zeggen. Hoe ook de tegenstand is, te zijnde tijd zullen ze volledig herkennen, u bent het toch, Heer Jezus, u bent het toch, u bent de Messias. Nou, die hele geschiedenis van Johannes 6, die toen daar zo is gebeurd, heeft een verstrekkende profetische betekenis voor straks. En ze zullen hem erkennen en ze zullen zeggen, we willen niet weggaan, want u hebt de woorden van eeuwig leven, bij u willen we zijn. En de Heer Jezus, heb ik niet u de 12 uitverkoren? Heb ik niet u 12 stammen uitverkoren? En uit één van die stammen is de antichrist gekomen. En dat laat ik nu even los, want het gaat me even te ver op dit moment. Maar dat is wel wat hier staat, één van u. Het is zo super dat je hier in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6 van Johannes, eigenlijk een bemoediging krijgt voor jezelf. Een terugblik krijgt naar wat er toen is gebeurd daar. Echt is gebeurd daar. En op hetzelfde moment een vergezicht krijgt naar de toekomst. Dus je krijgt drie dingen. Bemoediging voor jezelf. Terugblik naar wat er toen is gebeurd. En een vergezicht naar de toekomst. Want dit gaat nu dan helemaal in vervulling. Ik verlang ernaar dat de Heer Jezus zo schittert. Dat iedereen zegt, die willen we hebben als koning. Die willen we hebben als koning. Hij is onze koning. Ja, toen ging de Heer Jezus ontwijken omdat hij niet wilde dat ze hem koning zouden maken. Want de motieven waren niet helemaal zuiver. Maar dat gaat in de toekomst anders. Hem willen we hebben als koning. Hem willen we zien. Dan begint het rijk van koning Jezus. Zijn duizendjarig vrederijk. Zijn koninkrijk begint. Zijn heerschappij begint. En hij zal als zegenkanaal daar zijn. Dat is een schitterend vergezicht. Ik hoop dat u nog een keer Johannes 6 leest. Woensdagmorgen, ik wil geen grapje meer maken. En dat u ontdekt dat de Heer Jezus zo bijzonder is. En doet u dan donderdagmorgen nog een keer iets dergelijks. En zegt u dan eens een keer tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u ook bedanken dat u zo in mijn leven gekomen bent. Soms is het juist in de storm. Toen het allemaal donker was en het niet zo helder meer was. En ik het niet meer zag. En ik eigenlijk niet wist waar ik heen moest. Toen was u daar ineens. En hoe ik aan land gekomen ben. Hoe ik bij u terecht kwam. Als u me diep in mijn hart kent, dan weet ik het niet eens precies. Ja, precies. Ineens was het ineens, toen was je er. Hoe kwam je dan daar? Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ik was er ineens. Dat is het wonder van de bekering. En dat is ook het wonder van de herstelling van Israël. Het herstel van Israël, dat is altijd het wonder. Nou, een aantal dingen lopen dus door elkaar. Ik heb ze ook wat door elkaar heen gebruikt zo nu en dan. Maar probeert u het onderscheid te pakken dat er toen een hele bijzondere geschiedenis plaatsvond. Dat het voor jou en voor mij ook een hele bijzondere opsteker is. Een buitengewone bemoediging. Maar ook dat ditzelfde proces straks nog een keer gaat gebeuren. Als de Heer Jezus komt. Als de storm ineens voorbij gaat en hij daar zegent. En met Israël worden de volkeren gezegend. Daar. De zee van Tiberias, daar gebeurt het. Een geweldig stuk zegen vanuit de hemelse volheid. De Heere zegene ons allen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. En soms voelen we het ons zo klein, omdat we het niet zo goed kunnen uitleggen. Maar ik wil u zo graag bidden, Vader, of de Heilige Geest dit alles bij iedereen hier aanwezig in het hart gaat leggen. Zodat we blij zijn met de Heer Jezus. Het fantastisch vinden dat Hij bij ons komt met zijn zegen. Dat Hij ons helpen wil. Dat Hij ons voeden wil. En dat Hij ons vertelt dat Hij zijn eigen leven heeft gegeven. Zijn bloed en zijn vlees. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Om ons eeuwig leven te geven. En diezelfde Heer Jezus wil ons vandaag voeden met zijn eigen leven. Met wat hem van hemzelf spreekt. En we mogen versterkt verder gaan. We willen u danken dat u ook Israël, onze God, onze Vader, in de onstuimigheid van de golven opzoekt. Dat u hen niet voorbij gaat. Zij willen u dan, of zij willen de Heer Jezus dan in het schip nemen, maar hij neemt hen mee aan land. En daar zijn ze dan, stil, verwonderd. En er is van alles aan land. Zegen en zegen en zegen. En ook al zouden anderen zeggen, wij willen dit niet, dan zijn er ook mensen die zeggen, u hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zullen we heen gaan? U bent de heilige van God. Vader, dank u wel dat dat over de lippen ook van uw oude volk gaat komen in de toekomst. We danken u voor Johannes 6, we danken u voor de profetische vergezichten en we bidden uw zegen over de rest van deze avond. Amen.